Juist, luid en duidelijk. Mooi. Oké, we gaan vandaag verder met het onderwerp reiniging. En de vorige keer hebben we het gehad over de relatie tussen reiniging en herstel. En we keken onder andere naar de geschiedenis van koning Josia, de koning van Juda. En hoe hij de tempel van God en het land reinigde van de afgoderij. We hebben dat hele verhaal gelezen. En dat land was letterlijk vol van de afgoderij. Maar hij maakte de korte metten mee. En we zagen dat Josia en wat hij deed eigenlijk ook al een vooruitverwijzing waren naar de Messias. En wat hij zou gaan doen. Later werd dat ook bevestigd door Johannes de Doper. Die aankondigde dat de Messias onder andere reiniging zou brengen. En dat zien we uiteindelijk dus ook gebeuren in het leven van Jezus, in zijn bediening. Wanneer hij naar Jeruzalem gaat en naar de tempel gaat. Want in plaats van dat hij daar de plek aantrof waar het om God draaide, een bedehuis voor God, was het eigenlijk meer een rovershol wat hij daar aantrof, een marktplaats. En nadat Jezus daar orde op zaken stelt, de tempel reinigt, de zaken die daar niet thuis horen, mee afrekent. Daarna, na het herstel, vindt ook de bediening van genezing plaats. De zieken kunnen bij Jezus komen en hij geneest ze. En eigenlijk, wat daar zich afspeelde, die reiniging van de tempel en het herstel dat Jezus wilde brengen, dat wil hij ook in onze levens doen. Maar daarom is het eerst belangrijk dat die tempel gereinigd is. Dat die belemmering er niet meer is voor het goede wat God in onze levens wil doen, maar ook door onze levens heen. En vandaag gaan we dus verder op dat onderwerp. En we gaan het nu hebben over reiniging en vervulling. Nou, het werk wat Jezus heeft volbracht en de kracht van zijn bloed zijn niet alleen in staat om ons te reinigen van alle zonden, maar ook om ons te verlossen van onreine en boze geesten. Als wij zondigen, dus als wij ongehoorzaam zijn naar God toe, tegen zijn wil ingaan, dan geven we het kwaad de ruimte. Het is alsof je een dichte deur openzet. En als we dat niet in orde maken en we blijven zondigen, dan gaat die deur steeds verder open. Het wordt steeds makkelijker om binnen te komen. En zo kan het ook gebeuren soms dat onreine geesten in ons leven komen. En ik zou niet kunnen zeggen of dat bij een x aantal zonden pas gebeurt. Of bij een bepaalde categorie van zonden. Maar ik heb wel één gezond advies. Ga niet opzoeken waar de grens ligt. Want die machten worden niet voor niets boze geesten genoemd. Zij hebben niet als doel om ons leven beter te maken, maar om ons leven te misbruiken voor hun doeleinden en uiteindelijk ons te vernietigen. En dat zie je eigenlijk ook al heel goed, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, in de bediening van Jezus. Ook toen waren er vele mensen die bezeten waren, die onder invloed stonden van onreine en boze geesten. Maar we zien ook dat Jezus met hen kon afrekenen. En als wij met onreine geesten in ons leven te maken hebben, dan is het dus ook belangrijk dat wij daarvan worden verlost en gereinigd. Jezus waarschuwt echter wel dat de reiniging een vervolg moet krijgen in de vorm van vervulling. En we gaan daarover lezen wat hij zegt. In Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11. En dan vanaf vers 24 tot en met 26. Een heel kort stukje, maar wel super belangrijk. En Jezus zegt daar het volgende. Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij naar andere plaatsen om rust te zoeken. En als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde, dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten mede, bozer dan hij zelf. En ze komen binnen en wonen daar, en het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Dit is een duidelijke waarschuwing van Jezus. Als wij worden gereinigd en verlost van onreine geesten, moet daar wel iets voor in de plaats komen. Want gebeurt dat niet, dan zal de situatie uiteindelijk erger worden dan voorheen. Als wij tot geloof komen, ons bekeren en Jezus daardoor aannemen als onze redder en als onze verlosser, en hem ook aannemen als onze Heer, dan gebeurt er iets bijzonders. God komt dan in ons wonen door de Heilige Geest. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent, want u bent gekocht en betaald? Verheerlijk dan God met uw lichaam. We hebben het vorige week ook behandeld, 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20. Hier wordt iets heel bijzonders uitgelegd. Als wij de keuze maken om Jezus te volgen, dan komt God in ons wonen door de Heilige Geest. Als je kijkt naar het Oude Testament, naar die periode, en je ziet mannen of vrouwen die dienden in Gods wil en plan, dan lees je vaak dat de Geest van God op hen rustte. Maar nu is het eigenlijk nog een stap verder. De Heilige Geest woont in ons als wij een volgeling van Jezus zijn. En de reden dat dat kan en dat dat anders is, is omdat Jezus bloed ons kan reinigen van alle zonde. En onze zonde die veroorzaakte een scheiding met God, zodat hij niet zo dichtbij zou kunnen komen als hij zou willen. Maar door het bloed van Jezus kunnen wij worden gereinigd en kan God zelfs in ons wonen. En dichterbij dan dat kan niet. En de Heilige Geest, God zelf, wil ons helpen om te veranderen. Om te leren leven naar zijn wil. En een van de manieren waarop hij dat wil doen, is door ons denken te vernieuwen. Denk ook aan Romeinen 12, vers 2, waar staat: en word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag herkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Nou, wat wordt daar nu eigenlijk allemaal gezegd? Word niet, en eigenlijk kun je in plaats van word ook zeggen blijf. Dus blijf niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word hervormd, dus verander. En hoe kunnen we veranderen? Door anders te gaan denken. Door te gaan kijken wat God ons zegt, door zijn woord en door zijn zoon. Hoe wil hij dat wij met mensen omgaan, met situaties omgaan? En vaak genoeg, als je leest wat God van ons vraagt of van ons wilt, dan vinden we dat niet echt logisch. Dan hebben we soms het idee dat dat niet echt de meest handige oplossing lijkt. En dat komt omdat wij nog vastzitten aan het oude denken. Aan het denken vanuit een leven zonder God. Maar hoe meer wij gaan doen wat God vraagt, ook al snappen we niet helemaal waarom dat nou de beste oplossing is, hoe meer we dat zullen doen, hoe meer we gaan ervaren dat Gods oplossingen en manieren inderdaad de beste oplossingen zijn. Dus dat we langzamerhand tot de overtuiging komen dat zijn wil inderdaad het goede is, dat wat aangenaam is en volmaakt. En denk ook terug aan koning Josia en het wetboek wat ze terugvonden. Toen ze dat lazen, kwamen ze erachter wat de wil van God was. En ze zagen in dat ze zelf verkeerd bezig waren. Daardoor konden ze zich bekeren en ze begonnen anders te denken en te handelen. En dat moeten wij ook doen. Vanaf onze bekering, met de hulp van de Heilige Geest en het woord van God, leren om de dingen op Gods manier te doen. Maar een belangrijke vraag is om jezelf te stellen: hoeveel ruimte krijgt de Heilige Geest in mijn leven? Krijgt hij de ruimte om zijn gang te gaan en om zijn wil te doen? Is er voor hem voldoende zuurstof om zijn vuur in ons te doen branden? Of is de ruimte die hij krijgt verstikkend? En is er een gevaar dat we hem misschien uitdoven? Want Paulus waarschuwt ervoor dat dat mogelijk is. In 1 Thessalonicense 5, vers 19 tot en met 22 schrijft hij: dooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Maar toetst alles en behoudt het goede. En onthoudt u van allerlei soort van kwaad. Dus eigenlijk zijn dit meerdere adviezen van Paulus. Maar onder andere waarschuwt hij dus dat we de geest niet moeten uitdoven. En dat is dus blijkbaar mogelijk, anders is die waarschuwing nutteloos. Want als de geest wordt uitgedoofd in ons leven, dan is er sprake van leegstand. En dat maakt ons zeer kwetsbaar voor boze en onreine geest. Dat is precies wat Jezus met zijn woorden wilde duidelijk maken. Daarom moeten we ervoor waken dat wij de geest niet uitdoven. En eigenlijk kun je hierbij heel goed kijken naar krakers. Ik hou er niet zo van, maar ze zijn wel een goed voorbeeld. Als je panden hebt, bijvoorbeeld in de stad, die iemands eigendom zijn, maar eigenlijk niet echt in gebruik. Bijvoorbeeld omdat hij geen nieuwe koper heeft gevonden, geen nieuwe huurder, of nog niet weet wat voor nieuwe dingen hij met dat pand gaat uitvoeren. Dan zijn er mensen die dat gebouw binnendringen en daar gaan wonen. En dat mag eigenlijk niet, want het is niet hun eigendom. Maar ze vinden zelf dat ze daar recht op hebben. En wat er vaak gebeurt is dat ze er een flinke puinhoop van maken. Het is vaak een afschuwelijke bende als zij daar een tijdje bezig zijn. En je komt er ook niet zo makkelijk van af. En dat is precies hetzelfde in het geestelijke. Als wij niet vervuld zijn met de Heilige Geest, dan is de plaats eigenlijk open voor boze en onreine geesten. En we kunnen het leuk vinden of niet, of niet eerlijk vinden of niet, maar dat is hoe het werkt. Dus neem die waarschuwing van Jezus ter harte. Nou, vorige week hebben we het onder andere gehad over koning Josia. Deze week gaan we kijken naar een andere koning, namelijk de eerste koning van Israël. En dat is koning Saul. Saul was afkomstig uit een bescheiden familie. En hij was zelf ook een nederig persoon. Ook al stak hij er letterlijk tussen de andere Israëlieten uit. Hij was veel groter. En deze man, die werd door God persoonlijk uitgekozen om de eerste koning van Israël te worden. Samuel krijgt de opdracht om Saul te salven. En de geest van God komt op en in het leven, of op het leven van Saul. En laten we dat samen gaan lezen. Dat staat beschreven in 1 Samuel, hoofdstuk 10. En we lezen daar vanaf vers 1. Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over Sauls hoofd, kuste hem en zeide: heeft de Heer u niet tot vorst over zijn erfdeel gemaakt? Wanneer gij heden van mij zijt heen gegaan, zult gij twee mannen ontmoeten bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin te Selzach. Die zullen tot u zeggen: de ezelinnen die gij zijt gaan zoeken zijn terecht. En zie, uw vader denkt niet meer aan het geval met de ezelinnen, maar over u is hij bezorgd en hij zegt: wat kan ik voor mijn zoon doen? Als gij dan verder trekt en bij de terebint van Tabor komt, zullen u daar drie mannen ontmoeten op weg naar God in Bethel. Eén van hen draagt drie bokjes, een ander drie broden en de derde een kruik wijn. Zij zullen u begroeten en u twee broden geven die gij van hen zult aannemen. Daarna zult gij te Gibea Gods komen, waar de bezetting der Filistijnen ligt. Zodra gij daar de stad ingaat, zult u een schare profeten tegenkomen die van de hoogte afdalen. Voor en uit harpen, tamboerijnen, fluiten en citers. Zelf zullen zij in geestvervoering zijn. Dan zal de geest des Heren u aangrijpen. Gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden. Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. Gij zult u voor mij uit naar Gilgal begeven en zie, ik zal tot u komen om brandoffers te offeren en vredeoffers te slachten. 7 dagen zult gij wachten, totdat ik bij u kom en u te kennen geef wat gij doen zult. Terwijl hij zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, schonk God hem een ander hart. En al de genoemde tekenen geschieden op die dag. Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet. De geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering. En allen die hem van vroeger kenden, zagen hoe hij met de profeten profeteerde en men zeide tot elkaar, wat is toch de zoon van Kis overkomen? Is Saul ook onder de profeten? Nou, hier zien we dus de salving van koning Saul, maar ook dat de geest van God op hem kwam. En hoewel het dus iets anders is als nu, dat de Heilige Geest in het leven van een volger van Jezus woont, was het effect wel ongeveer hetzelfde. De Heilige Geest staat ons bij. En een van de manieren waarop hij ons helpt, is door mensen bijzonder bekwaam te maken voor bepaalde taken of speciale bedieningen. En in het geval van Saul was dat dus het koningschap. Een zeer belangrijke en verantwoordelijke taak, waarbij je goede hulp, en zeker de hulp van God, goed kan gebruiken om zorg te dragen voor het volk van God. En we zien dat de bescheiden Saul machtige daden verricht. Hij verlost onder andere de stad Jabes van zeer wrede vijanden. En ook in strijd met de Filistijnen behaalt hij vele overwinningen. En als de liedteksten van die tijd accuraat waren, of accuraat zijn, heeft hij zelfs duizenden tegenstanders verslagen. Alleen helaas bleef het niet op die manier doorgaan. Want Saul begint te veranderen, onder andere door de successen die hij boekt en wat hij allemaal meemaakt. En dat is ook een belangrijke waarschuwing voor ons. Want als wij met moeilijkheden te maken hebben, als wij ervaren dat we afhankelijk zijn van God, dan is het niet zo moeilijk voor ons om ons goed op te stellen ten opzichte van God. Maar zodra dingen goed beginnen te gaan, we zijn voorspoedig, we zijn succesvol, dan kun je soms heel makkelijk vergeten dat je nog steeds even afhankelijk bent van God. En daardoor een verkeerde houding aannemen. En daar moeten we ook voor waken. Want wat Saul overkwam, dat kan ook ons gebeuren als we niet opletten. En we zien dat Saul inderdaad niet meer goed doet wat God van hem vraagt. Hij is ongehoorzaam. En wanneer hij daarmee wordt geconfronteerd door Samuel, is er bij Saul geen sprake van berouw of van bekering. Kijk, wij allemaal zondigen soms. Allemaal zijn wij soms ongehoorzaam aan God. En dat geldt ook voor koning Saul. Dat op zich is niet zo uniek of zo bijzonder. Ook David deed dat. Alleen een belangrijk verschil tussen die beide mannen is dat David corrigeerbaar was. David maakte ook grote fouten en had ook zijn tekortkomingen. Maar wanneer hij werd geconfronteerd met zijn fouten, waren er bij hem geen excuses, smoesjes of allerlei uitleggen waarom niet en waarom wel. Maar dan was er bij hem echte spijt en berouw. En hij riep het uit naar God om vergeving. Alleen Saul was ongezeggelijk. En dat is een hele gevaarlijke houding. Dat is eigenlijk alsof je de deur voor God dicht doet. als je je niet door hem laat corrigeren. En we zien dan ook helaas bij Saul dat het alleen maar slechter gaat vanaf dat moment. Uiteindelijk lezen we zelfs in 1 Samuel 16 vers 14a. Maar van Saul was de geest des Heren geweken. En als wij dit naar onze tijd zouden vertalen, zouden we zeggen: maar in het leven van Saul was de geest gedoofd. Dat is het gevaar. En Saul, ja, zijn leven eindigt dramatisch. Hij belandt in het occulte en uiteindelijk sterft hij in de strijd door zelfmoord. Dus het levensverhaal van Saul en zijn geschiedenis zijn uiteindelijk helaas een waar drama geworden. En let op, dit was niet Gods plan. Dit was niet Gods wil voor het leven van Saul. En het is ook niet zijn wil voor ons. En toch kunnen ook wij slecht eindigen, net als de eerste koning van Israël, als wij niet naar God luisteren en ons niet laten corrigeren. En daarom is het zo belangrijk dat wij waakzaam zijn en blijven. Dat wij opletten, dat wij de geest in ons leven niet uitdoven, maar dat wij hem meer en meer de ruimte geven, zodat zijn vuur blijft branden in ons. En hoe meer ruimte hij krijgt, hoe sterker dat vuur wordt. Dat wij niet de kans lopen dat dat dramatische ons gaat overkomen. En hoe kunnen we dat, de Heilige Geest, die ruimte dan geven? Door te doen wat hij ons zegt. Door naar hem te luisteren en hem erbij te betrekken. Maar dan is het ook wel belangrijk dat we gaan doen wat hij zegt. En alles waarvan wij denken dat de Geest het aan ons vraagt of tegen ons zegt, dat mogen en eigenlijk moeten we altijd toetsen aan het woord van God, de Bijbel. Want die twee gaan altijd samen. En dit is ook gelijk onze bescherming tegen onreine geesten. Want die onreine en boze geesten, die zijn niet heel duidelijk boos of onrein. Ze zijn net als hun meester, Satan, misleiders. Satan doet zich voor als een engel des lichts. Je denkt dat je met een engel te maken hebt. Of je denkt dat je met de geest van God te maken hebt. En daarom is het belangrijk dat we dat woord van God kennen. Want wat wordt er gevraagd en gezegd? Klopt dat met het woord? Of is dat uit zijn verband gehaald? Of staat het niet eens in het woord van God? En als dat zo is, dan mogen we alles wat we denken te ontvangen van hun verwerpen. Want het gaat nooit in tegen het woord van God, wat de Heilige Geest van ons vraagt. Dus dat is onze bescherming. Maar is het dus wel de Heilige Geest die spreekt, dan is het belangrijk dat we doen wat hij zegt. Luister ook naar wat Johannes schrijft. In 1 Johannes 3, vers 24... In de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 schrijft hij: wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God. En God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons gegeven heeft. Dus ook hij bevestigt heel duidelijk: we geven God de ruimte door ons aan zijn geboden te houden. Door zijn opdrachten uit te voeren. Dus we kunnen God ook niet dienen, we kunnen niet welgevallen voor hem zijn door een passieve levensstijl. Nee, het vraagt een actieve levensstijl. Het gaat er ook niet alleen maar om dat we niet doen wat verkeerd is, maar dat we ook doen wat goed is, wat juist is. Jacobus schrijft in het laatste vers van hoofdstuk 4: als we weten wat het goede is wat we moeten doen en we doen het niet, dan is dat als zonde. Dus het gaat niet alleen om niet verkeerd doen, maar ook om het juiste wel doen. En ook Paulus is het daarmee eens. Hij schrijft in Titus hoofdstuk 2, vers 14. En hij heeft het dan over Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons vrij te kopen van alle zonden, ons te reinigen en tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen. Dus ook Paulus maakt het duidelijk. Het leven van een volger van Jezus, dan ben je bezig om het goede te doen. Je bent er actief, ga je ermee aan de slag. En op die manier krijgt de Geest de ruimte in ons leven. Nou, Jezus, hij is de enige die ons kan bevrijden en reinigen van de onreine en boze geesten. Maar we zijn pas werkelijk veilig als wij ons aan hem blijven onderwerpen. Wat Jacobus ook leert in Jacobus 4 vers 7. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Die boze en onreine geesten zijn onze vijanden, dus we moeten ons tegen hem verzetten. Maar we kunnen ons alleen succesvol verzetten als wij in een goede positie staan. En dat is als wij ons onderwerpen aan God. Als wij beseffen dat wij hem nodig hebben en dat hij het beter weet dan ons. En dat we daarom luisteren naar hem, doen wat hij zegt. Want dan kan hij ons beschermen, dan kan hij ons leiden. En dan krijgt de Heilige Geest de ruimte in ons. En pas dan is die tekst relevant die zegt, hij die in u is, die is sterker dan die in de wereld is. Maar dat heeft alleen effect als hij de ruimte krijgt om zijn gang te gaan. En de Heilige Geest wil ons op vele wijzen bijstaan. Hij wil ons troosten, bemoedigen, leiden, bekwaam maken. En op nog veel meer wijzen helpen. Zodat ons leven steeds meer tot eer van God is. En tot zegen van mensen. En als laatste, door de Heilige Geest in ons leven zijn we ook verzekerd van de geweldige toekomst die voor ons ligt. En daarmee sluit ik af met de tekst die dat ons duidelijk maakt. Uit Efeziërs 1, vers 13 en 14. In hem bent ook u, nadat u het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem bent u, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.